die hebben in 2020 1066 datalekken gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
Holy shit.
Om het even in perspectief te zetten, dat zijn er meer dan volgens de reportage van de Belgische autoriteit er in heel 2020 zijn gemeld bij de autoriteit in België.
Door één organisatie, hè, dat ik het
door
goed volg.
Door één organisatie. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je weer bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurd is in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren overlopen wij het privacy nieuws van deze week. En in deze aflevering bekijken we onder andere een dystopisch complot dat door Le Soir is onthuld in een gigantisch artikel. We zien gemeentes die via netprofielen burgers in de gaten houden. En België heeft aangekondigd dat het cyberveiligste land van Europa wordt. Tim, we vliegen erin met een stukje over Le Soir. Het is niet altijd evident om Franse artikelen erbij te pakken. Ook al denk ik dat ik best een mondje Frans kan. Als ze daar een heel epistel schrijven, is het niet evident om te volgen. Maar deze vond ik dermate interessant dat ik hem er toch zeker even bij wilde pakken. Het is een stuk uit dus Le Soir met als titel persoonsgegevens. Het is de hoogste tijd dat we het u vertellen. En ze doen eens even uit de doeken wat er eigenlijk allemaal gebeurt met onze gegevens in België. En ze zijn daar redelijk ver in gegaan in die zin dat ik bijna het gevoel heb dat ze op zoek waren naar een soort van complot. Ze zetten op een rijtje hoe het werkt met wetgeving, hoe het werkt met een wet die persoonsgegevens, die inzicht heeft om persoonsgegevens extra te gaan verwerken en welk proces dat hoort te volgen. En dat er dus gekeken moet worden naar waarom worden die gegevens verwerkt, welke gegevens gaan we verwerken, welke entiteiten hebben het recht om die gegevens te verwerken. En dat benoemen ze, dat is de manier hoe het eigenlijk hoort te gaan. Maar geven ze aan, we zien nu dat dat eigenlijk niet meer gebeurt. En ze zetten op een rijtje wat er nu in de praktijk gebeurt volgens hen, welke stappen er zijn gezet. En het beeld dat ze eigenlijk schetsen is dat dit niet zomaar ja, iets is wat zo gegroeid is en dit is hoe we er nu tegenaan lopen. Nee, zij stap voor stap, ze hebben dan 8 stappen die ze benoemen in het artikel, stap voor stap benoemen zij dat dit eigenlijk een vooropgezet plan is. Om te komen tot een onoverzichtelijke manier van gegevens verwerken die voor niemand meer transparant is en waar eigenlijk achter de schermen een aantal entiteiten de touwtjes in handen hebben zonder het normale overzicht, toezicht dat er door een overheid in een parlementaire democratie hoort te zijn. Hoe sommen ze dat op? Ze zeggen van ja, kijk, in den beginnen werd er de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid opgericht. En daar zaten dan allerlei diensten in die voorzien waren. We stellen vast, als we dat puzzelstukje meenemen, dat het vervolg meteen was dat daar allerlei gecentraliseerde gegevensdatabanken werden opgezet. Ik ken er een aantal van die databanken, maar die ken ik ook uit de e-health. We hebben Cobra, een databank met gezondheidszorginstellingen die toegang krijgen tot gegevens. En zij zeggen dus van ja, dat is dus die tweede stap nadat we die dienstenintegratoren hadden, die overheidsorganisaties die allerlei tentakels hadden in allerlei databanken. Daarna is men die data gaan centraliseren. Stapje 3 was het invoeren van het Rijksregisternummer, wat eigenlijk een soort uniek identificatiemiddel werd, waarbij ook nog eens al die databanken gekoppeld konden worden. Dan had je de uitvaardiging van de zogeheten Only Once-wet, een wet die volgens mij relatief onbekend is, maar die inhoudt dat een overheidsentiteit jou eigenlijk maar 1 keer om gegevens mag vragen. En als die gegevens die ze jou vragen bekend zijn bij een andere entiteit, dan mag jij zeggen van ja, sorry, die ga je daar moeten halen. Jij hebt mij het Rijksregisternummer, inkomensgegevens, als een bepaalde overheidsentiteit jou die vraagt, zou jij kunnen zeggen van ja, sorry, Only Once wet, jij moet die bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid gaan halen. Ik moet jou die niet nog eens gaan verstrekken. En op het oog, denk je, voorzien die wet in het kader van administratieve vereenvoudiging voor de burger. Maar geeft Le Soir dus aan, eigenlijk was het een manier om die tentakels van de overheid nog meer te laten doordringen in alle bronnen die daarvoor opgericht zijn, die databanken. Die heten dan in het jargon authentieke bronnen. Dat zijn dus de plekken waar voor een overheidsentiteit hoort te weten, bepaalde gegevens hoor ik in een bepaalde authentieke bron te gaan halen. Maar dat zijn dus weer gecentraliseerde databanken. Vervolgens was er dan het informatieveiligheidscomité, een groepje van mensen opgericht in dus zo'n comité tegen de wet en in strijd met de GDPR volgens Lessoir, die dan bepalen welke gegevens op welke manier verwisseld worden, zonder dat daar nog een parlementair toezicht op is. En ze benoemen dan als slotstuk, als kroon op het werk, zeggen ze zelf, is het orgaan in de gegevensbeschermingsautoriteit die erop zou moeten toezien. Ja, daar zijn mensen in benoemd die eigenlijk onder een hoedje spelen met dat informatieveiligheidscomité. En het sluitstuk zou moeten zijn dat een nieuw project van de overheid in België, Putting Data at the Center, of wat nu dan kennelijk Big Data Analytics moet gaan heten, het is omgedoopt, is de laatste schakel voor de overheid om een gigantische profileringsdatabank op te kunnen zetten waar al die dingen niet alleen met elkaar verbonden zijn zoals het nu is opgezet, maar waar er ook nog eens grootschalige data analytics voor opgezet is. Ze zijn erin geslaagd, dat moet moeite gekost hebben om de naam van Frank Robben niet te noemen, maar ze verwijzen er indirect af en toe naar. Je ziet ook dat ze steken uitdelen naar de GBA. Zoals je weet, er heerst nogal een tweestrijd tussen vaak meer de Waalse kant en de Vlaamse kant. En daar proef je hier ook wat van terug. Ik moet toegeven, terwijl ik echt wel zie dat er sommige dingen niet goed gaan en dat de manier hoe zeker in coronatijden gegevens gedeeld moesten worden en dat de wettenteksten hier rondgemaakt zijn niet goed in elkaar zaten. Maar het dystopische complotbeeld wat hier geschetst werd, daar vond ik er toch aardig over gaan.
Ja, ik denk dat het de realiteit eerder ligt bij wat wij al een aantal keer hebben vermeld in voorgaande afleveringen van de podcast. Dat het hier niet gaat over een kwaadaardige overheid die kost wat kost al je data wilt bemachtigen en met zijn tentakels in je privéleven wilt. Maar dat het hier gaat over mensen die met de beste bedoelingen zaken proberen op te lossen. En niet altijd stilstaan bij de gevolgen en dat je dan een hellend vlak creëert waarbij men begint met de goede bedoelingen en uiteindelijk neerkomt op iets dat de privacy schendt of dat andere gevolgen heeft voor de betrokkenen. Ik denk dat het eerder daar ligt in plaats van een schaduwoverheid of een aantal spelers die de touwtjes in handen hebben. Ik denk dat het niet daar ligt.
Ja, dat vind ik nou eens een mooie term. Dat is inderdaad het beeld wat ze hier schetsen, een schaduwoverheid. We hebben de verkozen poppetjes die in het parlement zitten, maar die niks te zeggen hebben en de schaduwoverheid beheert eigenlijk alles. En ja, misschien is het een soort tegenwicht dat we nodig hebben om er iets mee te gaan doen, maar ik vond het toch Lessoir, ja, toch niet bepaald een marginaal krantje. Ik vond het nogal heftig aangezet.
Ja, ze hebben, hoe ik jou erover hoor praten, heb ik het gevoel dat ze gewoon naar al die verschillende punten in de tijd, in de chronologie, hebben gekeken met de meest negatieve bril die ze konden vinden. En dan kan je daar best wel een verhaal aan maken dat ergens wel kind of aan een hangt, maar ja, dat zal het niet zijn geweest, vrees ik.
Dat is hetzelfde als wat je wel eens hebt gehoord als we dan weer heel eventjes kijken naar het meer internationale verhaal van hoe een Rusland bepaalde acties heeft gedaan in het cyberlandschap, aanval die ze gedaan hebben. Dat als je er nu op terugkijkt en je zou denken dat daar een soort groot meesterplan boven zat, waarin ze over een periode van 10 jaar alle acties deden die allemaal een vooropgezet plan waren. Of je ziet dan, kijk, dat zijn gewoon acties die ze achter elkaar gedaan hebben en na de ene leerden ze nieuwe dingen, hebben ze weer iets anders gedaan en dat was eerder gewoon een opeenvolging van stappen dan dat een groot meesterplan was. Ik weet niet of je ooit wel eens boeken van Ludlum hebt gelezen. Dat was een beetje een guilty pleasure in mijn jonge jaren. Dat zijn spionageromannetjes. Daar is altijd een grote held, een CIA-agent of een FBI-agent of een Europol-agent en die ontdekt een complot. Daar zit altijd een grote architect achter en uiteraard gaat die dood op het einde, maar die is dan de spin in het web die alles van tevoren gepland heeft. Leuk in zo'n boekje, maar in de praktijk is het vaak eerder een samenloop van omstandigheden die dan uiteindelijk een bepaald effect heeft, maar ze insinueren het niet, ze noemen het niet letterlijk, maar stel nu dat ze hier willen gaan beweren dat een Frank Robben dit allemaal 20 jaar geleden van tevoren heeft uitgedacht. Ik gun het hem van harte, want dat zou betekenen dat Einstein zich zorgen moet maken, want dat er iemand is die nog aanzienlijk slimmer is om dit van tevoren allemaal zo uit te denken. ik denk niet dat zo is. Maar goed, nee. In die zin, neemt niet weg. Als we eventjes de wat meer complotaspecten eruit halen, het signaal wat ze afgeven in grote lijnen van let op. We zien wel dat inderdaad het democratisch toezicht wat we kennen, dat wetsvoorstellen gereviewd moeten worden door de Raad van State en door de gegevensbeschermingsautoriteit, dat bepaalde gegevensuitwisselingen niet meer het proces volgden van toezicht wat ze vroeger volgden, daar hebben ze absoluut een punt. En als we dat er even uithalen, dan is dit zeker iets om op te volgen en om te kijken of men daar iets mee gaat gaat doen. Want ja, daar hebben ze absoluut gelijk in.
Ja, ja, die punten die zijn correct, maar het is de context waarin ze het plaatsen die bij mij toch wel wat vragen doet oproepen. Hè. Frank Robben, je kan ervan zeggen wat je wilt, hij komt al genoeg in de media, maar een Bond-villain zie ik hem nu ook niet spelen, om eerlijk te zijn. Dus zover zijn we nog niet.
Doet die Capi, dat is een beetje het idee dat je hier krijgt.
Mm-hmm.
We gaan door naar het volgende onderwerpje. Iets wat een artikeltje uit Universiteit Leiden dat gepubliceerde. Instagram lek bij de politie. Jij hebt hem voor ons bekeken. Wat is hetgene waar de politie hier de bal heeft laten vallen?
Oh, wel ja, kijk, dit is dus een prachtig voorbeeld van mensen onwaarschijnlijk met de beste bedoelingen die hier een gigantische blunder doen en zo een ja, toch wel zeer heftig privacy-lek veroorzaken, datalek. De Zwolse politie in Nederland die is uitgerukt voor een aanranding van een minderjarig meisje. En als een soort van, I don't know, PR-stunt, marketing, whatever je het wilt noemen, hebben ze een foto gedeeld van een mutatierapport waarop de naam van het slachtoffer en de locatie van de aanranding niet goed waren weggewerkt. Big oops op Instagram. Nu, je kunt veel zeggen van wat er op die moment gebeurd is. Dat is een blunder, absoluut. Los van het gebrek aan awareness van privacy, stond er letterlijk in het rapport vertrouwelijk bovenaan. Dus daar roept meteen al vragen op bij mij van hoe komt het dan dat die mensen dat toch online publiceren, op sociale media dan nog. Dat getuigt van een grondig gebrek aan awareness, zowel privacy als gewoon best practices met vertrouwelijke documentatie.
Mm-hmm. En was het hier nu ook niet zoiets dat op zich ze het wel met zwart een beetje hadden weggelakt, maar dat je door het te copy-pasten of door een hele simpele bewerking je het tevoorschijn kon krijgen, of hadden ze het überhaupt niet weggehaald?
Dat heb ik niet gezien. Ik heb in het artikel enkel gelezen dat ze het niet goed hadden weggewerkt. Dus ik weet niet specifiek of ze toch de moeite hadden gedaan om het te proberen wegwerken. Nu, laat dan nog, stel dat je zegt van je zit hier met een vertrouwelijk rapport, zou ik het nog niet op sociale media zetten, ook al ga je bepaalde selecte dingen gaan wegwerken.
Nee, nou ja, je ziet, dat is iets waar een overheidsentiteit, hier dan de politie, vaker tegenaan loopt. Aan de ene kant heeft het hele... Is het heel goed om transparant te zijn over wat je doet? En kan het echt wel een toegevoegde waarde hebben om op dat soort kanaal te publiceren waar je mee bezig bent? Mm-hmm. En dat je effectief zo laat zien van kijk eens, wij zijn echt wel actief met die dingen aan de slag. Maar ja, doe het dan inderdaad op een goede manier en laten we wel zijn. Een stukje tekst weglakken in een plaatje, dat is ook niet het moeilijkste wat er is. En uitgerekend de politie zou toch in staat moeten zijn om dat op een manier te doen dat dat niet op een hele simpele manier weer ongedaan te maken is.
Ja, en doe het dan zeker niet met een screenshot van een rapport waar dat letterlijk vertrouwelijk op staat. Dat kan je dan ook wegwerken als je zelf heel goed wilt indikken.
Ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Dus ja, een oepsje.
Een blunder.
Als we het over oepsjes hebben, Apple komt in een artikel van de New York Times er nogal slecht uit. We hebben toch al een paar keer ook in de podcast dingen meegenomen van Apple die ze heel goed doen. Ik heb trouwens voor ons nog een klein testcaseje op punt staan. Ik heb een AirTag besteld. Je kent wel die kleine zoekertjes die ze meegegeven hebben die dan bedoeld zijn. Ja, je hangt ze aan je sleutelbos. En als je dan je sleutels kwijt bent, dan kun je ze met je iPhone vinden. Maar er zijn ook heel andere dingen mee te doen. En ik wil eens gaan testen in hoeverre dat ook een door Apple gepubliceerd stalker device is. Er zijn bepaalde veiligheidsmaatregelen die ze daar rond ingebouwd hebben. Dus daar wil ik eens een keer mee gaan spelen. Mm-hmm. Maar daar zie je dat men dus wel bij het maken van die AirTag, men bewust is geweest van de potentie als een soort stalker toestelletje. En daar dingen tegen heeft gedaan. En dus die gaan we eens bekijken. Nu goed, op dezelfde manier waar Apple er tegenaan liep dat ze hun technologie misbruikt kan worden, maar dat ze daar toch mee vooruit wilden gaan, is hun move naar China. China is een afzetmarkt waar Apple ja, toch dacht, dat gaan we niet aan ons voorbij laten gaan. Als ik het artikeltje uit de New York Times erbij mag pakken, dan komt ondertussen 1/5 van alle omzet van Apple komt al uit China. En dat is geen minder omzet natuurlijk. Waar gaat het artikel over? Is vooral over wat voor concessies Apple heeft moeten doen om daar zaken te mogen doen. Het feit dat waar wij hier, als je je data in Apple producten opslaat, in devices, in zelfs de serveropslag van iCloud, dat er bepaalde veiligheidsmaatregelen aan zitten. Is het kennelijk zo, volgens het artikel, dat in China eigenlijk Apple dat volledig uit handen heeft gegeven. De datacenters staan uiteraard op Chinees grondgebied. Mm-hmm. De mensen die er rondlopen zijn geen Apple-medewerkers, maar zijn medewerkers van Chinese staatsentiteiten. De apps die in de Chinese App Store komen worden met de regelmaat van de klok verwijderd. En daar zitten dan apps tussen, zoals buitenlandse nieuwsmedia, dating apps voor homo's, versleutelde berichtendiensten, apps die over de Dalai Lama gaan, altijd een teerpunt daar. Wellicht ook als je een app over Winnie de Pooh maakt, wordt die ook vanzelf verwijderd. Ook zoiets wat daar erg gevoelig ligt. In ieder geval, je ziet dat Apple daar een heleboel concessies moet doen. En goed, dat artikeltje lijst dat wel op. En waar ik bij dit punt altijd op blijf hangen, is hoe ver mag je van Apple verwachten dat zij in een westerse omgeving, waarin de normen en waarden van Apple als bedrijf, zoals ze toch willen uitdragen, die privacy, de norm zijn en ze die effectief kunnen waarmaken. En het feit dat ze in een land waar andere normen en waarden gelden, dat ze zich vervolgens richten naar wat die overheid daar wilt, is dat iets wat je ze kwalijk mag nemen of niet?
Ja, dat is een zeer goede vraag. Hè. En dat is, ik denk dat een discussie is die we ook al eens hebben gehad toen dat Twitter ook bepaalde concessies heeft gedaan om in Turkije actief te blijven, omdat Turkije ook redelijk strenge wetgeving had actief gezet. Ja. En dan diezelfde discussie komt er naar boven van mogen we wel van een westers bedrijf verwachten dat zij hun 1/5 van hun afzetmarkt, wat dat gigantisch is, zomaar gaan blokken, omdat dat land ja, het niet te nauw neemt met onze westerse cultuur en onze westerse wetgeving. Nu, mijn persoonlijke mening is dat zolang dat het bedrijf, en ik heb dat denk ik bij Twitter ook gezegd, zolang dat bedrijf bepaalde inbreuken op bijvoorbeeld de rechten van de mensen niet faciliteert en daar gewoon een deel van zijn afzetmarkt probeert in handen te houden en te hanteren, doen ze wat ze willen daar. Dan houden ze zich gewoon aan de lokale wetgeving, houden ze zich aan de lokale regelgeving en de cultuur. En dan mag die nog niet overeenkomen en niet strook met wat wij denken dat juist is. Dat wil nu niet zeggen dat wij degene zijn die echt juist zijn. Als ze natuurlijk die technologie gaan gebruiken om bijvoorbeeld het opjagen en gevangen zetten van Oeigoeren te gaan faciliteren, dat is iets anders. Dat is een stap te ver in mijn ogen.
Ja. Ja, en hoe ver die invloed gaat, blijkt kennelijk door een heel klein detail. Je hebt misschien wel gezien, ik weet niet of jij een iPhone hebt, maar daar stond heel lang op de achterkant, stond er altijd op. Wat was het? Iets van designed in California by Apple. Of designed by Apple in California. Ja. Omdat ze die made in China toch maar zo vonden. Nu, kennelijk is dat dus iets wat in China bij de medewerkers in het verkeerde keel gaat schoot. Van ja, als het dan allemaal toch allemaal gemaakt is in California, waar heb je ons dan nog voor nodig? En ik heb het in ieder geval even bij mijn telefoon bekeken. Een relatief recente, half jaar oud geloof ik, iPhone SE. En inderdaad, het staat er niet meer op. Was me niet opgevallen, maar inderdaad, de designed by Apple in California is eraf gehaald. Dus zo zie je maar. Het zijn de kleine dingen waar je aan kunt merken dat het er effectief, dat ze het niet meer doen. Sowieso een interessant artikel om nog eens een keer door te lezen. Maar het komt er gewoon op neer. China als voorbeeld. Als je daar zaken wilt doen, dan zul je moeten richten aan wat de overheid daar wilt. En dat brengt de discussie natuurlijk vanzelf naar die discussie die in de westerse wereld al een tijdje geldt is van ja, rond end-to-end encryptie in iMessage, in apps zoals Signal. Wat nu als er wetgeving komt die Apple verplicht om dat vrij te geven, ja, gaan ze zich dan ook aan houden? Ik denk overigens van wel. Dat is net waarom die lobby tegen die wetgeving zo heftig is, want als die wet er is, ja, dan gaan ze zich er ook aan houden.
Ja, zeker en vast. Ik denk dat ze ook gewoon niet veel keuze hebben en zich aan daar gaan moeten houden. Ofwel kunnen ze weer al hun boeltje pakken en weggaan.
Ja. Ja. Dus ja, altijd interessant hoe men daarmee om is gegaan. Wat mag je wel of niet verwachten van Apple? Als ik even zie, het volgende artikeltje wat we hebben meegenomen is van tweakers.net. We hadden een paar afleveringen terug, als je keek naar de NCTV, een entiteit in Nederland die toezicht moet houden op een aantal dingen, maar die geen inlichtingen taken heeft en die dus ook geen burgers mag gaan volgen, iets wat ze wel deden. Nu blijkt dat toch een praktijk is die iets wijder verspreid is, want nu is er via tweakers.net, maar ook de Volkskrant kwam er mee, van 26 gemeentes gebleken dat die precies hetzelfde deden. Hoe pakken ze dat aan?
Je moet het niet te oosters gaan zoeken om dystopische praktijken te zien, want we doen het blijkbaar gewoon allemaal zelf. Minstens 26 gemeenten volgen met nepaccounts Nederlanders op sociale media. Dat blijkt na een onderzoek van NIL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Het blijkt dat onderzoek, ze hebben een aantal bevragingen gedaan bij gemeenten en daaruit blijkt dat toch minstens 26 gemeenten en eigenlijk meer gemeentes gebruik maken van social media om burgers te volgen en om te weten te komen wat dat burgers doen. Ze willen daarmee eigenlijk inzicht krijgen in het gedrag van burgers, met als einddoel potentiële verstoringen van de openbare orde te onderzoeken en te voorspellen. Bijvoorbeeld rellen of protest, of zaken waar dat mensen in grote groepen samenkomen om daar op voorhand bij te kunnen zijn en gepaste maatregelen te kunnen nemen. Nu, daar wordt terecht aangehaald dat dat eigenlijk 99% van de gevallen gewoon niet gaat mogen, eigenlijk 100% van de gevallen. Want zij hebben daar helemaal geen bevoegdheid voor. Zij doen zich voor als iemand anders, ze maken nepaccounts aan. Ze gaan dan in besloten Facebookgroepen en Instagram en whatever mensen volgen om ze te gaan documenteren en om te gaan achterhalen wat die eigenlijk doen en wat ze van plan zijn. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling en al zeker niet door een gemeente. Hè. Het stond zelfs in het artikel, in Nederland mogen maar een bepaald aantal instanties dat doen en enkel na een streng proces te doorgaan om die aanvraag in te dienen, om die bevoegdheid te krijgen. Dus als een leuke 26 gemeentes beslissen om dat zelfstandig te doen, dat kan niet de bedoeling zijn.
Ja, en dan denk ik dat je hier weer zo'n mooi voorbeeldje hebt, want dit is dan naar voren gekomen door een vragenlijst die door een hogeschool en de universiteit is rondgestuurd naar die gemeente. En die er dan doodleuk op invullen van ja, dat doen we. Duidelijk, dus niet op de hoogte van het feit dat ze dat eigenlijk helemaal niet mogen. Dit zijn waarschijnlijk, die staat er niet bij als voorbeeldje, maar dat moet haast wel dat het in die context ook gebruikt wordt. De sociale dienst die op zoek is naar fraude bij uitkeringen, die is wel dingen gaat opvolgen. Goed, de andere voorbeelden die ze geven rond verstoringen van de openbare orde, demonstraties. En waarschijnlijk had daar ter plekke een handhavingsambtenaar gewoon dacht van, hé, weet je wat, dat is eigenlijk wel een goed idee, ik ga dat eens doen, accountje aanmaken, we gaan dat zo een beetje in de gaten houden. Zich er helemaal niet van bewust dat als je dat als een overheid doet, inderdaad, dat het werken onder een dekmantel is en dat ook in België dingen zijn die voorbehouden zijn aan bepaalde diensten, omdat het eigenlijk een heel vergaande bevoegdheid is. Dat het feit dat je alleen maar ze noemen dat in het Engels een mooie chilling effect, alleen al het idee dat de overheid in staat is om dat soort dingen te doen en dus op al die fora bezig kan zijn om jou in de gaten te houden, heeft een effect op burgers. En dat is de reden waarom dat heel sterk beperkt is wie dat mag doen. En dat blijkt dus iets te zijn waar dus heel veel van die gemeentes eigenlijk geen flauw benul van. Dat haal ik hier tenminste uit. Ook hier weer denk dat oprecht een ambtenaar was die dacht, hé, dat is eigenlijk wel handig om dat zo te doen, daar kan ik wat dingen mee opsporen. En gewoon niet wist dat iets is wat eigenlijk niet kan. Wel, nu weten ze het. Pijnlijk dat dat dan zo naar buiten moet komen via in feite gewoon een vragenlijst.
Via eerlijk te zijn eigenlijk. Ja, door eerlijk te zijn komt dat naar buiten en zitten ze nu met een probleem. Ja, het is, ik denk ook niet dat er hier een schaduwoverheid van 26 gemeentes is, een conglomeraat dat zegt van haha, we gaan ze allemaal op sociale media volgen en categoriseren. Maar het is wel iets waar we op moeten letten. Het is niet omdat die informatie zomaar beschikbaar is en voor het grijpen valt, dat die ook voor die doeleinden gebruikt mag worden. Ik weet dat een argument is dat redelijk vaak wordt aangehaald. Ja, maar je zet zelf op sociale media, dan mag je toch ook verwachten dat mensen daar gebruik van gaan maken? Ja, nee, zo werkt het nu ook weer niet. Het is niet omdat jij iets openbaar maakt, je gaat ook gewoon over straat lopen, dat alles wat jij doet op straat, dat zomaar gebruikt mag worden tegen jou ook.
Nee, absoluut, absoluut. Even zien, wat hebben wij dan nog meegenomen? Eentje van security.nl. Een beetje een raar verhaal. En misschien dat ik daar zelf ook iets gewoon niet goed van begrijp. Dat er een stukje context is wat ik mis. Of dat ik iets zelf niet goed snap hoe die dingen werken. Stel Tim, je hebt een camera. Die camera die doet wat een camera doet. Die heeft een lens, daar zitten opnamefunctionaliteiten in. Geen bijzondere camera. Die camera die staat in een gang, aan de ene kant van de gang. En die is gericht op de andere kant van de gang. Als iemand daar voorbij loopt, wat gebeurt er dan? Wat doet die camera als die aanstaat?
Als die aanstaat? Ja, die neemt op wie dat er voorbij komt.
Ja, dat zou je denken, hè? Wel,
zou je toch denken?
In Jumbo in Nederland, in Oorschot, is daar iets bijzonders aan de hand. Want die camera doet dat niet. Wat is er aan de hand? Ze hebben daar camera's geplaatst in een schap. En die zijn bedoeld als een experiment. Om de Jumbo credits te geven in dat geval. Ze hebben het aangekondigd op een Facebookpagina dat ze het gingen doen. En daar zit dus een klein cameraatje, zit er in zo'n schap. En die kijkt naar de overkant. En Jumbo geeft aan, ja dat doen wij om ons logistieke proces te optimaliseren. Zo kunnen wij zien dat die schappen leeg zijn. En ja, dan kunnen we die sneller bijvullen. Dus dit is een test. We gaan dat eens een paar weken doen. En dan gaan we dat evalueren. Ja, ik heb daar toch vragen bij. En want ze geven dan in dat persbericht geven ze duidelijk aan van ja, let op, privacy, niks aan de hand, want dit is niet bedoeld om klanten op te nemen. Ja, tenzij zij daar een heel bijzonder systeem hebben neergezet, is dat toch echt wat die camera gaat doen? Iedereen die daar voorbij loopt, wordt effectief opgenomen. Daarnaast vind ik de insteek heel vreemd. We gaan de schappen in de gaten houden. Ja, volgens mij heb jij medewerkers die heel de dag rondlopen tussen die schappen. Die zijn daarvoor bedoeld. Je zou, als je daar toch iets mee wilt gaan doen, zou je met bepaalde sensoren kunnen werken. Die gewoon zien of het schap leeg is of niet, zonder dat je daar met camera's moet gaan werken. Ik vond het een heel vreemd verhaal. Ik kon er niet meteen meer info rond vinden. Ik vond het nieuwsbericht op meerdere plekken terug, maar het was altijd hetzelfde. Camera's worden geplaatst in een schap en Jumbo zegt niks aan de hand, gewoon doorlopen. En over een paar weken gaan we het evalueren. En ja, ik vraag me dan af, is dit echt? Is hier iemand heel erg dom geweest, totaal niet nagedacht en heeft hij gezegd dit is een goed idee? Of is dit een experiment voor iets anders?
Ja, hoe dan ook lijkt het mij puur afgaan op wat ze zeggen dat het doel is. Hè. Het kijken of het een schap leeg is of niet en dat het moet worden aangevuld, lijkt het mij ook ongelooflijk onpraktisch. Dan moet jij voor elk schap camera's gaan zetten, die al die schappen in het oog houden, en moet je nog altijd iemand hebben die achter de schermen van de camera's gaat zitten om te kijken, schap in rij 7, dat moet worden aangevuld. Kan je beter gewoon iemand door de gang laten lopen?
Ja. Weet je, ik kreeg eventjes een kleine paranoïde gedachte, want ergens in een van de artikels die ik vond, had men het ook over, het helpt ons niet alleen om het logistiek proces te verbeteren, maar ook om geautomatiseerd meteen extra bestellingen te kunnen doen. En het was gekoppeld aan de prijslabeltjes die ze hadden. Wat niet meer gewoon fysieke prijslabeltjes zijn, maar wat steeds vaker van die digitale bordjes zijn. Mm-hmm. En ik kreeg allemaal het idee dat bijvoorbeeld met die camera's kunnen bijhouden wanneer voorraad bijna op is, en dan ook die prijzen aan kunnen sturen.
En dat
bijvoorbeeld een product wat op is, dat die prijs een beetje omhoog gaat. Of ja, noem mij maar paranoïde, maar we hebben dat soort dingen al elders gezien. Hè? Als je op bepaalde websites komt waar ze tickets verkopen en je komt dan met een MacBook, dan zijn die tickets net iets duurder. Ben je er al eerder geweest, zien ze aan de cookies dat je vaker op die website bent geweest, dan wordt die prijs ook wat hoger. Dus het is niet helemaal vreemd aan de retail om dit soort dingen te doen. Ik ben heel benieuwd.
Ja, dat is wel een beetje een perverse gedachte natuurlijk, hè? Dat ze dat daarvoor gaan gebruiken en dan onder het mom van we willen nu gewoon kijken wat de schappen leeg zijn, zodat we ze mooi kunnen bijvullen. Wees dan tenminste eerlijk over waarom dat je het doet als je zoiets gaat doen,
inderdaad.
Dan kom je minder problemen.
Nu even kijken, we hebben natuurlijk geen week in privacy nieuws zonder dat er weer een aantal datalekken zijn. Ik zat te denken om die relatief kort te overlopen. Mm-hmm. We hebben Air India, die het nieuws haalt met een datalek van 4,5 miljoen. Het ging vooral kennelijk om creditcardgegevens. Volgens Air India zijn de veiligheidsnummers van de creditcards niet opgeslagen in dezelfde server en zijn die dus niet gecompromitteerd. Daar is er dus eigenlijk weinig aan de hand. Het is dus even wachten tot een rectificatie over een week dat er toch mogelijk wel dat soort nummers bij betrokken waren.
Coming soon.
Eentje die ik opvallend vond. De autoriteit persoonsgegevens heeft weer wat vrijgegeven over het jaar 2020. Het UWV heeft dat in zijn eigen jaarverslag gezet. Het UWV in Nederland, uitkeringsinstantie, heel veel gegevens van werkzoekenden, mensen die een bepaalde uitkering wegens arbeidsongeschiktheid krijgen, gevoelige gegevens, die hebben in 2020 1066 datalekken gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
Holy shit.
Om het even in perspectief te zetten, dat zijn er meer dan volgens de rapportage van de Belgische autoriteit er in heel 2020 zijn gemeld bij de autoriteit in België.
Door één organisatie, hè? Dat ik het
goed
volg.
Door één organisatie. UWV natuurlijk niet met een onbesproken blazoen. Die hebben regelmatig het nieuws gehaald met systemen die volledig verkeerd opgezet waren, waar geen enkele vorm van logging in zat, waar iedereen van alles kon raadplegen. Dus misschien als ze iedere casus die ze daaruit hebben gehaald individueel hebben gemeld, dat zou dat soort aantallen komen. Ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat de autoriteit persoonsgegevens op de website eventjes een kleine subsite heeft gemaakt, uww.autoriteitpersoonsgegevens.nl, om daar ruimte te maken voor al die datalekken.
Een dedicated meldingformulier en zo, prachtig.
Ja, van tevoren ingevuld, hè, meteen klaar. Want ja, daar ben je toch wel even mee bezig. Ik denk ook niet dat ze kwantumkorting krijgen op de boetes als er zoveel zijn. Nu goed, aardig wat datalekken dus, geheel in stijl van het UWV. Dan hebben we, zoals het een cloud security bedrijf betaamt, dit is weer een bedrijf, Eufy of Eufy heten ze. Mm-hmm. Die hebben cloud camera's, met andere woorden, je kunt daar ergens camera's ophangen en dan via hun infrastructuur kun je op een appje op je telefoon, kun je de beelden van die camera bekijken. Een beetje zoals Amazon Ring al een tijdje doet, Google Nest heeft dat ook. Zoals gebruikelijk met dit soort technologie is er toch weer een datalek geweest, een breach. Het zorgde er kennelijk voor dat complete vreemden mee konden kijken live en ook de opgenomen beelden van de camera fiets die je in je huis had. Het ging dan ook over complete toegang tot accounts, waarbij sommige van die camera's zelfs functies hadden om op en neer te bewegen en rond te kijken. En ook die functies waren dan beschikbaar voor mensen die die functies niet toegankelijk hadden moeten hebben. Dus ja, goed, weer ons gebruikelijke ritje aan datalekken. Ik wou ze voor de rest niet al te veel overlopen, maar toch, ja, ze zijn er, ze blijven komen.
Ja, en, om daar even op in te pikken, hè, op die laatste van Eufy, van die beveiligingscamera's. Je zou toch oprecht verwachten dat nu de markt van beveiligingscamera's, allee, smart beveiligingscamera's met een applicatie en dergelijke, dat die al volledig gecrashed is, want we kunnen geen 6 maanden verder voordat er weer een ander beveiligingscamerabedrijf op de proppen komt met een product dat dan de maanden daarna gehackt wordt en waarvan alle credentials online komen, waardoor dat iedereen kan meekijken en waardoor dat je eigenlijk door een beveiligingscamera in huis te halen de situatie nog erger maakt dan dat ze ervoor was.
Ja, misschien is het een kwestie van threat modeling, zoals ze mooi heet. Hè. Gaan kijken, wat zijn mijn risico's. Ik heb bijvoorbeeld ook een Amazon Ring ergens staan. En hetgene wat die in beeld houdt, is volstrekt oninteressant. Kun je niks uit afleiden, kun je niet zien waar die camera staat. Kun je niks vertellen over het huis waar die in staat, of de personen die er wonen. En dus dacht ik van ja, dat ding is goedkoop, dat is makkelijk. En voor dat doel ga ik het mezelf ook niet moeilijker maken dan nodig. En dus staat er daar ook eentje. Nu goed, dat is nog iets anders dan waar we het hier over hebben. Hè. De feeds die we hier ook in de screenshots in het artikel voorbij zagen komen zijn woonkamers, slaapkamers, dat soort dingen. Dus ja, ik vraag me af of het dan is dan inderdaad dat mensen die zoiets kopen gewoon weten, ja, dat kan gebeuren, maar hey, ik heb toch niks te verbergen. Of is het dat het toch dat mensen eigenlijk helemaal niet bij stilstaan? Dat kan natuurlijk ook, hè, dat men er helemaal niet bij stilstaat wat de technologie daarachter eigenlijk is. En dat ze ergens denken van, ja, ik heb hier een camera, ik heb hier mijn telefoon en die beelden die zitten nergens anders behalve op die camera op mijn telefoon. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik denk dat het dat ook vooral is, hè, dat mensen gewoon niet stilstaan dat die technologie ook tegen hun gebruikt kan worden. Ja, dat verwacht je ook niet. Je koopt beveiligingsmateriaal om je te beveiligen. En het idee dat dat ook gecompromitteerd kan worden en tegen je gebruikt kan worden, ik denk dat dat voor veel mensen nog wel een abstract idee is.
Ja, ja. Om die nog even mee te geven. Waar het hier dus om ging, was niet zozeer dat ze gehackt waren. Het was wel dat gebruikers die inlogden in hun app ineens de feeds te zien kregen van andere mensen.
Oh, oké. Sorry, nog erger.
Ja, precies. Dus een user op Reddit bijvoorbeeld, waar vaak dit soort dingen voor het eerst naar boven komen, die zegt van, goh, heeft iemand anders het ook? Ik heb vandaag mijn app open gedaan en ik zag dat eigenlijk geen van de video's van mij waren. Ik zit te kijken naar een of andere mooie Mustang van iemand. Ik kan ook hun contactgegevens zien op brieven die er liggen en allerlei contact details die in de account zitten. Dit is toch wat vreemd. Op die manier ging het. Dus het was waarschijnlijk niet eens een hack, maar een patch of een update aan de software die volkomen verkeerd is gegaan of een backup die verkeerd was teruggezet. Dus dat soort dingen hadden we het over.
En ik dacht dat het niet erger kon.
Ja, nee, toch wel, toch wel. Ja.
Jezus.
Even zien, wat hebben we nog? Ah ja, toch een heel interessante. Zeker als je kijkt naar de aanval die we recent hadden in België op Belnet, de DOS-aanval, wat redelijk snel uit het nieuws is verdwenen. Ik had op zijn minst verwacht dat we nog een beetje gingen napraten over kunnen we achterhalen wie hierachter zit. Maar ondertussen heeft iedereen er kennelijk vrede mee dat we dat nooit gaan weten. En dat het China is, mag je niet te hard zeggen. Nu goed, daarop volgend is wel iets in de stroomversnelling gekomen. Want men was vanuit het CCB, het cybersecurity orgaan van België, het cybersecurity center in België, was men al een tijdje bezig om een strategie uit te werken. Om het niveau van cyberweerbaarheid in België te verhogen. En dat is nu in een stroomversnelling gekomen. En men heeft dus een hele strategie uitgewerkt. Die strategie is gepubliceerd. Die is gepubliceerd met een geen minder ambitie. Namelijk, men kondigt aan dat België het voortouw gaat nemen op het vlak van cybersecurity. En dat men met die nieuwe strategie van België een van de minst kwetsbare landen van de Europese Unie wilt maken als het gaat om een cyberaanval. Gelet op het feit dat wij natuurlijk ook kritische infrastructuur hebben zoals alle andere landen, maar ook dat bijvoorbeeld in Brussel Verenigde Naties afdelingen zitten, de Europese Commissie zit, het Europees Parlement zit, dus dat wij een aantal grote gevoelige organen hebben. Europol zit volgens mij ook in Brussel. Waar we moeten kunnen laten zien dat we dat goed beveiligen. En dus die cyberstrategie gaat daarvoor zorgen. Die is ook gepubliceerd. Ik heb die kort eens opengeklapt. Staan allemaal hele mooie dingen in. 46 pagina's. Nu goed, waar ga ik dan meteen even naar op zoek als ik zoiets zie staan? Waar kan ik in die index van die 46 pagina's, waar kan ik terugvinden welk budget daar tegenover staat? Want mooie plannen, die zijn er altijd. En er staan ook absoluut hele goede ideeën in. Men heeft een aantal speerpunten gedefinieerd waar men op wilt gaan inzetten. Dan zit ik door die index heen te scrollen. Zie ik van oké, goed, ideeën. En dan ergens het laatste hoofdstukje middelen. En van die 46 pagina's is één pagina toegewijd aan de middelen die hiervoor vrijgemaakt gaan worden. Dan ga ik die pagina bekijken en wat zie ik daar staan? Eigenlijk helemaal niks over de middelen die vrijgemaakt gaan worden. Er staat, er is een engagement en men wil dat echt gaan doen. En het is een topprioriteit. En ja, ik wou dat ik er iets positiever over kon zijn, maar toch vooral holle kreten en niet concreet over wat gaan we daar nu echt tegenover zetten. Als ik dat bijvoorbeeld even vergelijk, in Nederland heeft een raad daar eenzelfde soort rapport gepubliceerd. En daar werd daar een heel concreet bedrag op geplakt. Of dat klopt is een tweede, hè? Maar daar heeft men heel concreet gezegd, wel, wij gaan die dingen stellen wij voor en 833 miljoen is er voor nodig om die dingen te gaan verwezenlijken. Ja, dat is concreet, daar kun je iets mee. Daar kun je ook mee naar een parlement toe gaan, daar kun je budgetten mee vrijmaken. En dat maakt het wat concreter. Je ziet dat getal komt ook overal in Nederlandse media terug. Ik ben gewoon bang, want ik sta volledig achter het idee van zo'n cyberstrategie, maar ik ben gewoon bang als daar niet concreet genoeg gemaakt wordt in het financiële deel wat erachter zit, dat helaas een beetje in cryptologie gaat blijven hangen en dat er weinig praktisch uit gaat komen.
Ja, het is iets dat we nu ook al zien. Hè. De verschillende groeperingen die zich bezighouden met cyberveiligheid van ons land. Ik denk dat we daar niet van kunnen zeggen, nu vandaag de dag, dat die de juiste budgetten krijgen en de juiste middelen en de juiste manschappen om hun job heel goed te doen. Ze doen hun best, maar de FCCU, CCB, whatever, dat zijn allemaal organisaties die best wel wat meer euro's mogen krijgen. Als we dan toch willen gaan naar een titel als cyberveiligste land van de EU. Want het is zoals dat je zegt, de bedoelingen zijn misschien wel goed, maar als men niet daarachter gaat staan met de politiek en met budget en met alles dat we hebben, dan gaat het ook blijven bij wij die dromen van die titel. En dat zou heel jammer zijn dat we dat doen.
Ja, absoluut. Want hoe ze het onderbouwen, waarom het belangrijk is dat die vitale infrastructuur op die manier ook aangepakt moet worden, dat wij in België ook nog eens allerlei andere entiteiten in ons land hebben zitten die Europees van belang zijn. Volledig, hè, klopt helemaal, nagel op de kop geslagen. Ja, zorg dan dat daar ook dat budget er tegenaan gaat. En ja, ik hoop dat dit misschien gewoon de eerste aanzet is, dat dat nog concreter gemaakt wordt. En dat we wat tastbaarder gaan zien hoe men dit wilt gaan doen. Want inderdaad, er zijn een aantal entiteiten, maar ik denk vooral, ik heb recent op de podcast van Cyberhelden heel interessante sprekers voorbij horen komen die wat uit aan het leggen waren hoe dat in Nederland geregeld is. En mogelijk onterecht. Ik ben ook aan het kijken of we voor Das Privé Discours een aantal mensen uit het CCB en dat soort entiteiten voorbij kunnen laten komen die dat zelf ook wat kunnen toelichten, hoe het in België daarmee gesteld is. Maar het idee waar ik mee ben blijven zitten is dat we daar eigenlijk hopeloos op achterlopen op bijvoorbeeld Nederland. En dan moeten we daar echt wel een flinke slag in gaan maken.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. En het is zoals dat je zegt, hè, hopelijk is dit de eerste stap en gaan we daar nog veel meer informatie uit krijgen. Is dit gewoon een manier om de intentie duidelijk te maken waar dat we naartoe willen groeien? Maar ik ben er dan misschien iets sceptischer in, zolang dat er geen budget aan wordt geplakt en zolang dat er geen concrete stappen worden ondernomen, blijft dit voor mij bij een mooie slagzin en een mooie manier van denken, maar niks concreet.
We zullen het zien. Iets waar ook veel beweging in zit is het openbaar maken van algoritmes die gebruikt worden. Het is iets waar vooral in Nederland ook wetsvoorstellen voor hen er iets mee te gaan doen. En de provincie Noord-Holland wil daar vast een stapje verder mee gaan. Jij hebt hun strategie voor de komende jaren, datastrategie, wat bekeken, Tim. Wat is men van plan?
Ja, dat is eigenlijk een heel mooi initiatief. Dat toch ook wel, waar dat ook wel een link is met privacy. Hè? De Noord-Holland, de provincie Noord-Holland in Nederland gaat een nieuwe datastrategie op poten zetten en implementeren van 2021 tot 2023. En ze hebben daarbij ook een nieuw motto, dat ik eigenlijk wel een cool motto vind, voor omdat er één cool woord in zit. Duurzaam, transparant en data-soeverein. En vooral data-soeverein vind ik een heel grave term. Hè? Daarmee bedoelen ze eigenlijk licht gezegd meer zeggenschap over data van Noord-Hollandse burgers, meer focus op onafhankelijk van die data en van het beheren van die data. Dus eigenlijk meer controle krijgen over je eigen data terug. Waar ik helemaal voor te vinden ben. De provincie maakt al een tijdje gebruik van AI en geautomatiseerde besluitvorming en gaat dat nu ook ontsluiten in een algoritmeregister. Ze doen dat niet alleen. Onder andere het Rathenau-instituut, dat al een dikke 35 jaar bezig is met onderzoek en debat over de impact van innovatie, van innovatieve tech, werd betrokken bij dit initiatief. Dus dat is heel mooi om te zien dat het niet iets is dat ze intern gaan willen implementeren, maar dat er ook vanuit externe bronnen input wordt vergaard om dat echt een succesverhaal te maken. In het document dat het initiatief beschrijft, is wel nog niet helemaal duidelijk geworden of het hier enkel gaat over het benoemen van de technologie en van de AI die men gaat gebruiken, of dat men ook bepaalde andere zaken openbaar gaat maken, zoals de codes die gebruikt worden, die geschreven is, het, de trainingsdata die gebruikt wordt, en waarmee je dus duidelijker kan zien hoe dat de AI's te werk gaan, hoe dat die geautomatiseerde besluitvorming tot een besluit komt. Een beetje meer de open source kant.
Ja, 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 goed. Het is iets, dat soort transparantie past ook in een breder wetsvoorstel in Nederland om de wet openbaarheid bestuur te hervormen en veel meer toe te gaan naar actieve openbaarheid in plaats van passieve openbaarheid waar je zelf achteraan moet. Dus ja, hier interessant, die transparantie en dat wat meer actief openbare, zeker dat gebruik van algoritmes, iets waar we de komende jaren waarschijnlijk nog veel meer rond gaan zien. We blijven nog even hangen in Nederland, een artikeltje van het NRC. Gewoon ook hier weer, omdat het een mooi voorbeeldje is van het, een overheid die weer iets te ver gaat in zijn registraties. En Tim, ik moet zeggen, met dat ik het nu onze uitzending zo'n beetje op een rijtje zet, we begonnen met dat dystopische complot van Le Soir. Maar er komen nu toch wel weer een heleboel voorbeeldjes voorbij van een overheid die niet goed nadenkt en die allerlei dingen te veel verzamelt of die registers aanlegt die eigenlijk niet de bedoeling zijn. En dit is er weer eentje.
We zijn echt niet goed bezig om die stelling te debunken, hè? Nee.
Nee, inderdaad. Waar de Nederlandse fiscus excuusbrieven aan het versturen is. Excuusbrieven die er eigenlijk op neerkomen. Ja, sorry, je bent toch geen fraudeur. Want wat blijkt...
Fantastisch.
De fiscus heeft een register aangelegd, het FSV-register, het fraude-signaleringsvoorziening noemen ze het. Men weet er altijd hele mooie termen voor te bedenken. En dat is een register, een voorziening waar 240.000 mensen in opgenomen werden als fraudeur. Men heeft daar een onderzoek door KPMG op losgelaten op die tool, waarbij naar buiten kwam dat opgenomen worden in dat register gebeurde op basis van relatief onduidelijke of op het oog willekeurige signalen. Mensen die een bepaalde onkostenvergoeding kregen, die misschien niet in lijn lag met hun woon-werkverkeer.
Ja.
Tips van derden die binnenkwamen, rechtszaken die liepen en die misschien aanleiding gaven tot signalen. Met andere woorden, dingen die... Ja, op zijn best een linkje konden hebben waar er mogelijke correlatie was, maar de klassieke causatie-correlatie-verbinding helemaal niet duidelijk was. En op het moment dat je als fiscus een register aan gaat leggen waar je mensen gaat bestempelen als potentiële fraudeur, denk ik dat je iets beter moet onderbouwen. Het bleek ook dat er helemaal geen wettelijke basis voor was. Ik moet zeggen, als ik dan hoor dat daar een onderzoek door KPMG is gebeurd, ja, dat is geen onderzoek wat voor een paar duizend euro is uitgevoerd, maar als ik zie hoe dat register is opgezet, ja, denk dat iemand met een klein beetje privacy-achtergrond vrij snel had kunnen concluderen, dit register klopt niet, dit is onrechtmatig, moeten we zo snel mogelijk afschaffen. Het enige wat je hier kunt meegeven is dat er dus wel een bepaalde mate van transparantie is, omdat de fiscus nu alle 240.000 mensen die in dat register zaten effectief een brief stuurt om te laten weten dat dat gaat veranderen, dat het onterecht was en dat het opgeschoond gaat worden. Wat ik dan wel hoop, en dat is altijd het grote risico met dit soort registers, dat dat niet ergens blijft hangen. Dat de data die daaruit zitten niet toch nog ergens gekoppeld waren aan een ander register en dat er nu wel zo'n brief is en dat je zogenaamd eruit bent, maar dat je als je vervolgens ergens een uitkering gaat aanvragen of een premie gaat aanvragen, zonder er al te diep op in te gaan, maar waar uiteindelijk de toeslagenaffaire in Nederland ook een beetje een linkje mee heeft, daar is hier het risico. Dat je toch ergens in zo'n databank zit en dat dat vervolgens de komende jaren zijn weerslag gaat hebben. Wat ook precies de reden is waarom men als overheid zeer terughoudend moet zijn met het aanleggen van zo'n databank. Omdat je niet weet wat de gevolgen kunnen zijn van mensen daarin op te nemen. En je daar dus zeer terughoudend in moet zijn voor je dat soort dingen gaat doen.
Ja, terughoudend inderdaad. En ik kan het niet helpen, maar ik vind het ergens ook wel grappig dat men nu expliciet al die betrokkenen, netjes als ze het gedaan hebben, maar ik vind het ook grappig, dat ze die betrokkenen hebben gecontacteerd om basically te zeggen, ja, sorry, je bent geen fraudeur, we were wrong. En dan gaat mijn fantasie meteen op hol slagen en denk ik meteen van, ja, wat als men dat nu ook eens zou doen voor bijvoorbeeld terreurlijsten? En dat men bijvoorbeeld zegt, ja, je krijgt een brief in de bus waarop staat, sorry, je bent geen terrorist, je stond op de verkeerde lijst. Fantastisch gewoon.
Ja, nou ja, misschien dat dan een vrijbrief is van, ah mooi, nou denken ze dat ik het niet ben, dan kan ik het net zo goed worden ook. Hè. Idem met deze fraudeurs, ik ben nu van de lijst gehaald, dus nu kan ik eens goed losgaan.
Ik denk wel, als je zo'n brief krijgt, dat je dan wel iets paranoïder door het leven gaat vanaf dan. Dat je weet,
nou,
ja,
de aantal reacties die in het artikel stonden waren ook zeer duidelijk van mensen die brief hadden gekregen, die zich van geen kwaad bewust waren en die zich oprecht natuurlijk heel lullig voelden dat ze op zo'n lijst terecht waren gekomen. Waarschijnlijk zelfs met het idee van, ik ben nu net een hele brave burger en dan krijg ik dit soort dingen. Dus nee, goed dat dat opgeschoond wordt. We hebben nog een korte follow-up van de ransomware aanval op de Ierse gezondheidszorg. Daar zijn we weer ietsje verder.
Best een grote aanval hebben we nu eigenlijk gezien. Hè? Een dikke 2000 systemen, elk door servers en apparaten ondersteund, zijn getroffen en moeten hersteld worden. Daarnaast ook nog eens naast al die systemen een kleine 80.000 computers die opnieuw geïnstalleerd moeten worden. Het is nog niet volledig bekend wanneer die systemen weer 100% operationeel zijn. Nu, er zijn een aantal interessante ontwikkelingen gebeurd. Conti, de ransomware groepering achter die aanval, heeft hun decryptietool gratis en voor niks beschikbaar gemaakt, zodat het herstel van de IT-omgeving sneller kan verlopen. Waarschijnlijk nadat de Ierse overheid zeer duidelijk had gemaakt dat zij niet gingen betalen voor het herstel van hun IT-omgeving. Nu, als je nu denkt, ja, dat ze doen al mooi van Conti, dat zij de zorgverlening terug op orde willen maken. Ik zou nog niet te vroeg juichen, want helaas, Conti richt nu hun pijlen op de privacy van Ierse burgers in plaats van de verstoring van de IT-systemen van de gezondheidszorg. Ze hebben gezien dat het niet werkt, dus ze gaan het nu anders aanpakken en nu zeggen ze simpelweg, kijk, jullie willen niet betalen voor het herstel van de IT-omgeving. Misschien willen jullie wel betalen voor de privacy van jullie burgers, want als jullie niet betalen, dan gaan wij een dikke 700 gigabyte aan Ierse patiëntgegevens publiceren. En ja, dat is iets dat we de vorige keer ook al zeiden, hè? Dat is super lastig om daarop in te gaan. Ik vind het heel mooi dat de Ierse regering nu nog altijd zegt, wij gaan niet betalen, maar het is helaas geen bluf, want als bewijs hebben ze al 27 bestanden met persoonlijke details van 12 personen gepubliceerd, puur om even toch duidelijk te maken dat they're not playing around, this is the real deal.
Ja, het blijft een plaag en ik hoop dat ze daar de systemen snel weer op punt krijgen. Ik begreep dat ze nu ook veel moeite hadden in Ierland om te overtuigen dat ze echt niks betaald hadden, omdat ineens die decryptietool beschikbaar werd gesteld. Maar met deze aanvullende actie wordt misschien toch duidelijk dat men er nog steeds een slaatje uit probeert te slaan, dat dat alleen maar kan gebeuren als ze inderdaad niet betaald hebben, de Ierse overheid.
Wel ja, het is de Conti ransomware groep zelf die die informatie publiceerden en communiceerden naar de buitenwereld toe dat zij die decryptor tool gratis hadden gegeven. Dus misschien is dat ook een manier voor hun om een beetje in te dekken.
Ja, inderdaad. In ander nieuws in Zwitserland, we hebben het al vaak genoeg gehad over Signal, een goed alternatief voor WhatsApp, wat we nog steeds van harte aanraden. Trema is ook zo'n bekend alternatief, is ook zo'n versleutelde berichtendienst die in het privacy security wereldje ook zeer goed bekend staat. En die zat in een rechtszaak verwikkeld. In Zwitserland liepen die aan tegen het departement van justitie en politie, die, net zoals dat in bijna ieder ander land ook in Europa iedere keer gebeurt, die het allemaal maar lastig vonden dat zo'n app de opsporingsbevoegdheden dwars zat door te encrypteren. En die hadden gezegd van ja, eigenlijk is Trema een aanbieder van telecommunicatiediensten. Zoals Swiss Telecom, zoals Sunrise, de grote partijen daar, de Proximus en Telenetten of de KPN's van deze wereld. Mm-hmm. En dan moeten zij dus voldoen aan allerlei controleverplichtingen, moeten zij een aantal dingen op orde zetten. En als dat dus effectief was doorgegaan, als Trema inderdaad als zo'n telecommunicatiedienst was verkondigd, ja, dan had dat een hele businessmodel in gevaar gebracht en hadden zij eigenlijk door de verplichtingen waar ze op dat moment aan zouden moeten voldoen, een groot deel van wat zij konden garanderen als secure messaging app opzij moeten zetten. Dus die rechtszaak liep al een tijdje en daar is nu een uitspraak gekomen van de rechtbank, het federaal hooggerechtshof, die heeft gezegd dat Trema niet aangemerkt moet worden als een telecommunicatiedienst, maar als, kennelijk wat dat dan heet, een afgeleide communicatiedienst. En zo'n afgeleide communicatiedienst, het belangrijkste, betekent daar dat zij dus niet moeten voldoen aan al die verplichtingen waar een telecommunicatiedienst wel aan moet voldoen. Dus dat was voor Trema een behoorlijke opluchting.
Ja, ik denk voor alle chat-applicaties een behoorlijke oplichting, hè? Want als je plotseling aan alle vereisten van een telecomoperator moet gaan voldoen, gewoon omdat je een chat-applicatie probeert te onderhouden, dat is wel iets helemaal anders.
Ja, nou ja, kijk, het was iets wat nergens anders op die manier op tafel lag, omdat je op zich ook, tenminste logisch redenerend zou je zeggen, natuurlijk is een Signal of een WhatsApp is geen telecommunicatiedienst, is geen aanbieder van telecomdiensten, dat is gewoon ja, iemand die een app maakt. Nu goed, ze proberen het op die manier dus doorheen te krijgen, is niet gelukt. Dan had jij nog iets interessants gezien. Ook op security.nl kwam het voorbij. Een beetje een onconventionele manier om jezelf te beveiligen tegen Russische ransomware.
Ja, totaal onpraktisch, maar wel cool om eens mee te pakken. Met bepaalde taal- en toetsenbordinstellingen kan je ransomware aanvallen voorkomen. Dat is blijkbaar iets al jaren bekend is en ik wist dat ook niet. Ik viel bijna van achter mijn stoel. Het is blijkbaar al jaren bekend dat verschillende ransomware-exemplaren en families, voordat ze een systeem effectief infecteren en overgaan tot het encrypteren van de data, eerst bepaalde instellingen controleren, zoals die toetsenbordinstellingen. Zijn er talen van Oost-Europese landen op het systeem aanwezig, dan deactiveert en deinstalleert de ransomware zichzelf. Dus eigenlijk een soort van killswitch. De reden daarachter is eigenlijk heel simpel. Ransomware-groeperingen proberen controle en inmenging van de lokale autoriteiten van het land waarin zij operationeel zijn, tot een minimum te beperken. Nu, moet je dat nu voorstellen en waarom is dat zo? Bijvoorbeeld in Rusland is het zo dat autoriteiten over het algemeen geen onderzoek naar cybercrime gaan instellen tegen eigen burgers, tenzij een slachtoffer zich binnen de landsgrenzen bevindt. Ervoor zorgen dat Russische bedrijven geen slachtoffer worden, betekent dus dat criminelen zo een gemakkelijke manier hebben om uit het vizier te blijven van die binnenlandse instanties.
Ja, nu beweren kwade tongen ook wel dat het nog iets verder gaat. Dat er gewoon een ongeschreven afspraak is tussen de Russische overheid en veel van die crews die daar actief zijn. Van kijk, zolang jullie je niet binnen Rusland actief zijn, dan laten jullie gewoon met rust en dan verstoor je onze vijanden maar een beetje. In ieder geval, want het is zelfs nog een manier die, waar je geen last van hoeft te hebben. In die zin, je hoeft gewoon een toetsenbord toe te voegen, hè, zonder dat je die echt gebruikt. Maar gewoon in de instellingenlijst staat ergens een Cyrillisch toetsenbord, want dat is dan waar het hier om gaat, hè, het Russisch alfabet, het Cyrillisch toetsenbord. En dan gaat hij inderdaad, deactiveert hij zich. Goed, met dat dit zo naar buiten komt en als dat veel wordt doorgevoerd, dan zullen ze waarschijnlijk wel een extra check gaan doen om vast te stellen op IP-adres of iets dergelijks, of je je ergens in Rusland bevindt. Maar inderdaad, Een interessante manier om, laten we zeggen, het risico op ransomware een klein beetje te beperken. Ik zou er niet op vertrouwen als de enige maatregel die je er tegen gaat nemen, maar wellicht kan het alleszins geen kwaad om op een paar servers en op een aantal gevoelige systemen gewoon even een extra toetsenbordje toe te voegen.
Nee. De beste maatregel tegen ransomware is en blijft nog altijd een degelijk backup-beleid. Ervoor zorgen dat jij de informatie die jij nodig hebt om operationeel te blijven en waar jij verantwoordelijk voor bent als organisatie, om er zeker van te zijn dat die ook beschikbaar blijft, in welk geval dan ook. Dat is nog altijd het beste om te doen. En al de rest, ja, ik zeg het, ik heb het net al gezegd, is heel onpraktisch, maar het is wel leuk om eens te zien.
Inderdaad. Even zien, we hebben nog een korte vanuit nu.nl. Wat we net ook al zagen, hè, waar wij misschien toch een verkeerd begrip hebben op een vrij klassiek concept. Hier het concept van verhuizen. Het RIAG, iets wat nu niet meer bestaat, maar wat in Nederland, waar het de regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, het RIAG, vergelijkbaar met de CGG zoals we die in België kennen. En zoals het dan zo'n instelling betaamt, die had natuurlijk allerlei dossiers. De instelling waar het hier over ging, die is al een tijdje failliet verklaard. Die zaten ook niet meer in het pand, maar de nieuwe bewoner vond onderin in de kelder een heleboel bakken met cd's, met gespreksverslagen, met allerlei gevoelige info van de cliënten van het RIAG. Heeft dat naar buiten gebracht. Ja, natuurlijk weer geen goede publiciteit voor het RIAG, voor de geestelijke gezondheidsinstellingen in een bredere zin. En ja, er is natuurlijk gewoon ontzettend slecht. Hè. Als jij daar verhuisd bent of je failliet bent of niet, het feit dat dat soort dingen blijven staan, onvergeeflijk. En het is dat ze er niet meer zijn en dat een boete weinig nut gaat hebben, maar degene die daar toen voor verantwoordelijk zijn, mogen zich op zijn minst erg schuldig voelen, want dit is heel erg triest.
Ja, triest en ook gewoon zo'n basic fout. Hè. Ik bedoel, come on. Dat is iets. Dat is op zijn minst iets waar je toch rekening mee houdt. En dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het niet goed geïnventariseerd was. En dat ze totaal geen benul hadden van wat er op die datadrager stond. Want anders dan, ja, dan doe je zoiets niet. Hè.
Ja, nee, inderdaad. Dus ja, daar toch als simpele tip voor iedereen die gaat verhuizen. Als je denkt dat alles leeg is en je bent met dat soort gegevens bezig, toch even een double check of er nog ergens een doos met cd's en gespreksverslagen staat. We sluiten het nieuwsonderdeeltje af met twee korte berichtjes die lijken alsof we eventjes in een parallel universum terecht zijn gekomen. Het is precies omgekeerd dan wat we normaal verwachten. We hebben een berichtje van therecord.media die een artikel hebben over de FSB die naar buiten komt met onderzoek wat ze hebben gedaan. Dus Russische inlichtingendienst. En die aangeven dat cyberhuurlingen aanvallen hebben gedaan op hun systemen en geprobeerd hebben en succesvol geprobeerd hebben om toegang te krijgen tot de gegevens van telecom toezichthouder in Rusland, andere Russische overheidsdiensten. Ja, in die zin dus een beetje een omgekeerde wereld. Dat is precies waar de Russen continu van beschuldigd worden dat ze dat doen. In diezelfde lijn hadden we in de South China Morning Post een artikeltje waar, want moeten we niet vergeten, ook daar is er een gegevensbeschermingswetgeving in China. En waar de betreffende autoriteit meer dan 105 apps in China op appel heeft gestuurd en heeft gezegd dat zij een inbreuk plegen op de privacywetgeving in China, dat zij te veel gegevens verzamelen en dat zij gesommeerd zijn om binnen de 15 dagen die verzameling ongedaan te maken. Ja, geen minne handhavingsactie, hè? 105 apps die dat bericht hebben gekregen. En in die zin toch interessant, om dat ook eens in te kijken, dat het ook binnen China men dat soort wetgeving heeft, met één nuance, dat in die wetgeving een duidelijke uitzondering wordt gemaakt voor de overheid. En dat als je, ik heb dat ook eens maar rondgevraagd bij mensen die veel in China zitten, dat als je gaat kijken dat de zorg die men daar heeft als burger, ja, dat men ondertussen al lang vrede heeft, dat de overheid met alles meekijkt, maar dat dat voor bedrijven zeker niet geldt. En dat men daar zich ook wel zorgen om maakt. En dus kennelijk heeft men daar toch ook echt wel een autoriteit die daar achteraan zit en die dus nu 105 apps heeft laten weten dat ze 15 dagen hebben om minder gegevens te gaan verzamelen. Want ongetwijfeld is er anders onprettige gevolgen, zoals misschien een staatsovername of een flinke boete. Ik geloof dat men ook daar wetgeving heeft die bijvoorbeeld 5% van de jaarlijkse omzet mogelijk maakt als boete. Dus ook geen minder bedragen. En interessant, als we het dan hebben over een beetje een parallel universum, wel ook in China heeft men dus een gegevensbeschermingsautoriteit die zijn tanden heeft laten zien.
Ja, ik vind dat eigenlijk wel iets cool en iets dat veel te weinig in de media komt. Natuurlijk, ja, het is niet moeilijk. Het is ook niet zo interessant waarschijnlijk. Maar het is wel grappig om te weten dat China ook een privacywet heeft en een gegevensbeschermingsautoriteit. Tuurlijk met de nodige caveat, zodat de overheid nog altijd zijn ding kan doen. Maar dat is iets, ik denk dat veel mensen dat gewoon ook niet weten. Van, China heeft ook een privacywet.
Ook daar dus problemen met Chinese big tech die tot de orde geroepen moeten worden.
Het is echt het is een probleem van alle tijden.
Ja, inderdaad. Goed, dan gaan wij nog even door met onze autoriteiten. You will respect my authority. Bij de Duitse vrienden hebben ze een hele grote zaak eigenlijk uiteindelijk gewoon afgeblazen. Jij hebt hem even bekeken, Tim. Dit was een zaak naar Deutsche Wohnen, waar men toch een flinke boete voorzien had, maar dat gaat nu helemaal niet meer door.
Nee, die gaat niet door en voor een merkwaardige reden eigenlijk. Dat was een oorspronkelijke boete van 14,5 miljoen euro voor Deutsche Wohnen, die gegeven werd in 2019 omdat ze hun archiefsysteem met persoonsgegevens van huurders bewaarden zonder enige controle wat die opslag was toegestaan. Je kreeg dus eigenlijk op een duur een soort datakerkhof waar en masse data werd verzameld, maar niemand nog wist, mogen we dat wel verzamelen? Hoe lang moeten we dat verzamelen? Moeten we dat ooit verwijderen? Wat doen we daar nu eigenlijk mee? Natuurlijk, dat kan natuurlijk niet in de context van de GDPR-wetgeving, dat was een gigantische blunder. Dus ze hebben daar een grote boete voor gekregen. Nu, die zaak kent een kantelpunt. Ik denk dat het vorige week was. De Berlijnse rechter die heeft de boeteprocedure stopgezet. En die rechter die oordeelt eigenlijk simpelweg dat de aanmaning ongeldig is omdat er geen persoonlijke verantwoordelijkheid voor de overtreding werd vastgesteld. Dus niet dat men kon wijzen naar een CEO of een bepaald bestuursorgaan of een groep van mensen binnen het bedrijf die de beslissing heeft gemaakt om dat archiefsysteem op die manier in te stellen. Blijkbaar, binnen de Duitse wetgeving, is dat een vereiste om een boete aan een organisatie te kunnen geven. Je kunt enkel een sanctie voor ondernemingen toestaan wanneer een natuurlijke persoon een verplichting heeft geschonden. Dus enkel dan kan je die boete toewijzen aan een organisatie als je ook effectief kan zeggen CEO A of CEO B heeft een beslissing gemaakt of daarover geadviseerd en dat heeft ertoe geleid dat die overtreding er tot stand komt.
Ja, Ja, kennelijk, van wat ik er ook van gelezen heb, is het iets waar men wel van ziet. Ja, dit is eigenlijk een beetje een kronkel in Duitse wetgeving, mm-hmm. waar we iets aan moeten gaan doen. Want dit zorgt voor problemen, omdat wij op die manier Europese wetgeving zoals de GDPR niet goed kunnen uitvoeren. Want het staat buiten kijf dat de overtreding heeft plaatsgevonden. Maar door die kronkel over het toewijzen van verantwoordelijkheid mag de boete niet opgelegd worden. Die dus niks te maken heeft met dat de boete niet terecht zou zijn, maar puur met dat onderdeeltje in Duitse wetgeving. Autoriteit, wat nog interessant is, iets waar misschien in een andere aflevering wat dieper op in kunnen gaan. Maar de GBA heeft zijn eerste gedragscode goedgekeurd, een Europese gedragscode. Die zit er al een tijdje aan te komen. Het is de EU Cloud Code of Conduct. Organisatie die erachter zit, Scope Europe, die uitgewerkt heeft. Die het hele proces van het laten goedkeuren van een gedragscode heeft doorlopen. Heel kort, een gedragscode is een mechanisme in de GDPR wat erin voorziet dat jij als organisatie, op het moment dat je zegt ik hou mij aan die gedragscode, je sluit je daarbij aan, dat jij veel meer zekerheid hebt dat je op de goede manier bezig bent. Dat jij daarbij eigenlijk een soort zegel krijgt van oké, prima, als jij zegt dat je die gedragscode volgt, dan gaan we ervan uit dat je die en die en die zaken in orde hebt. En betekent dat jij veel makkelijker kunt laten zien dat je een aantal plichten uit de GDPR dus goed opvolgt, omdat je dus die gedragscode volgt. Interessant, omdat dat nu net een instrument is waar we eigenlijk al bijna 3 jaar op aan het wachten zijn, dat wat sneller voortkomt. Dit is ook interessant omdat het een Europese gedragscode is. Betekent dus ook, ja, wat er in zo'n gedragscode ook bij hoort, is dat er een toezichtsorgaan wordt aangesteld. Dat is iets waar veel gedragscodes die ik ken, waar men aan werkt in allerlei sectoren, wat tegenaan loopt. Je moet echt een toezichtsorgaan aanstellen die audits gaat doen, die handhavingsacties kan stellen, die jou uit de code kan gooien als je er niet aan houdt. Dus die echt wel daar gevolg aan moet kunnen geven. En ja, wie gaat dat bemannen, zo'n orgaan? Hoe gaan we dat opzetten? Dat is iets waar men vaak tegenaan loopt. Wel, hier heeft men daar dus een toezichthoudend orgaan voor opgericht. Dat is ook geaccrediteerd nu om dat toezicht uit te gaan oefenen. Dus heel interessant en opnieuw iets waar we misschien later nog eens dieper op in kunnen gaan, omdat dat een interessant onderwerp op zich is. Misschien iets voor een das privé discours, maar ben je een aanbieder van clouddiensten, is het heel interessant om hier eens naar te gaan kijken en te zien of je daar inderdaad bij moet gaan aansluiten.
Daar komt ook, als ik me niet vergis, later een module op, die wordt nu ontwikkeld, zodat die gedragscode ook gebruikt kan worden als mechanisme om transfers naar derde landen te laten verlopen op een goede manier.
Ja, inderdaad. Dat is zeker een van de invullingen die zo'n gedragscode in zich heeft. Deze is daar nu nog niet voor goedgekeurd, maar dat is de volgende stap die Scope Europe heeft aangegeven die ze willen gaan behalen. Dat zal nog wel een traject zijn, maar dat kan een antwoord zijn op de issues waar we nu tegenaan lopen, na Schrems 2, na Privacy Shield dat niet meer geldig is. Wat dat betreft heeft de GBA overigens sowieso een goede periode achter de rug. Er was namelijk een boete die voor mij een beetje onder de radar was gebleven. Waarschijnlijk ook hier weer, omdat dat op 26 april in het Frans gepubliceerd is. Ja, dat is 39 pagina's zware juridische tekst. Daar ga ik ook niet zomaar even doorheen. Misschien dat ik hem daarom niet gezien heb. Die vertalingen laten meestal even op zich wachten. In ieder geval, dit ging over een organisatie die toegang heeft tot het kredietregister van de Nationale Bank in België. Dus waar een overzicht is van alle kredieten die mensen hebben om te voorkomen. Dat is uiteindelijk het doel, dat mensen zich gigantisch in de schulden werken. Goed, als je daar toegang toe krijgt, dan gelden er allerlei regels voor het toezien op de toegang tot dat soort gegevens. Die waren bij deze organisatie niet op orde. Interessant dus aan de ene kant dat we nu vooral wegens gebreken in de beveiliging dus een boete hebben gezien. 100.000 euro, in die zin ook een record voor de Belgische autoriteit. Maar wat ik ook een interessant aspect vond in die zaak is dat men daar voor het eerst, iets wat ik zelf al een tijdje aanhoud dat gewoon kan, heeft aangegeven, ja, de combo van de CISO-rol en de DPO-rol hoeft op zich geen probleem te zijn. Als die maar, en daar knelt vaak het schoentje voor een CISO, dat duidelijk zijn, die combo kan niet altijd, kan meestal niet zelfs, maar ben jij een CISO die vooral een security officer, die vooral een adviserende rol heeft, en je zit dus niet mee in de directie, je neemt geen beslissingen, ja, dan kun je net zo goed ook DPO zijn. En zeker bij veel kleine organisaties is dat een combinatie die heel logisch is en die ook naar kostenbesparing toe, om dingen niet onnodig onpraktisch te maken, heel interessant kan zijn. Dus los van de hoogte van de boete voor de GBA-record vond ik dat aspect zeer interessant in die uitspraak. Goed, dan hebben we daarmee ook een stukje autoriteiten gehad. Dan kijken we nog eventjes naar onze privacy tools. Als ik me niet vergis, Tim, ging jij deze keer een boek meenemen?
Ja, en ik heb het ook effectief gedaan. Ik weet je wachtwoord van Daniel Verlaan. En de reden dat ik dat boek als allereerste boek voor de Das Privé podcast meeneem, is simpelweg omdat het een boek is dat op een zeer toegankelijke manier een aantal van de gevaren van het internet uitlegt. Bijvoorbeeld wraakporno, phishing, ransomware, DDoS-aanval. Een aantal heel concrete voorbeelden met uit het leven gegrepen verhalen op een zeer leesbare manier presenteren. En ik vind het een geweldig boek om aan iedereen eens te geven die aan mij vraagt waarom is dat nu eigenlijk belangrijk of waarom is dat nu eigenlijk interessant wat dat jij doet. Je kunt dat boek gewoon in hun handen duwen. Dat is, ik denk dat het een 300-tal pagina's is. Ze lezen dat door en ze weten meteen waar dat ze aan toe zijn.
Ja, ja, ik ken meer van dat soort boeken en die zijn absoluut heel erg goed, vooral naar bewustzijn. En dat was een heel leuk toegankelijk boekje om mensen die niet zo vol in de materie zitten erin mee te krijgen. Dus zeker een goeie. Wat heb ik meegenomen? Ik heb guerrillamail.com. Wat is guerrillamail? Het is eigenlijk een toeltje wat al heel lang bestaat. Ik was het zelfs al uit het oog verloren. Ik heb het recent wilde ik het weer eens een keer gebruiken. Maar al, ik geloof volgens mij al 10 jaar geleden heb ik dat gebruikt. Wat is guerrillamail? Even simpel als effectief. Je kunt naar die website toegaan en dan krijg je een tijdelijk e-mailadres. Dat is een volstrekt willekeurig e-mailadres. Denk zoiets als abca3215@guerrillamail.com of at een andere domeinnaam. Want op een gegeven moment komt guerrillamail.com nogal op een aantal bloklisten. Maar dus op die webpagina heb je dan gewoon eventjes een soort Gmail inbox, maar dan tijdelijk, 10 minuten, 15 minuten, je kunt die soms verlengen. En dat is ideaal als jij ergens een documentje wilt opvragen en je moet dan weer een e-mailadres geven waar ze iets toesturen, zodat je daarna weer helemaal suf gemaild kunt worden met nieuwsbrieven die je eigenlijk helemaal niet wilde hebben. Het is dus ideaal als je gewoon eventjes een tijdelijk e-mailadres wilt voor een bepaalde verificatie, validatie, maar waar je voor de rest nooit meer iets mee te maken wilt hebben, daar is dat ideaal voor. En dus in die zin vond ik het een leuk privacy tooltje om ze even mee te nemen. Je hebt meerdere van dat soort varianten, maar guerrillamail is een van de weinigen die in ieder geval een privacy policy op de website hebben staan. En die nog eens benadrukken dat ze op zich niks doen met de gegevens die er binnenkomen. En ook snel verwijderen. Dus dat is wat ik interessant vond. En vandaar dat ik die even heb meegenomen.
Nou, cool, die kende ik nog niet, maar die ga ik dan wel vanaf nu gebruiken. Want ik gebruikte altijd 10-minute mail. Maar die, ja, dat was toch wel raar. Die had geen privacy policy en je wist helemaal niet wat er gebeurde met die mails die binnenkwamen. Wow, het was altijd wel spam, maar toch. Ja, kan je eens bekijken. Cool.
Ja, inderdaad. Oké, goed, Tim. Het was weer een zeer goed gevulde aflevering, maar we zijn er weer. Ik dank jou voor je tijd. Ik dank onze luisteraars om weer de tijd te maken om naar ons te luisteren. En dan zie ik jou volgende week.
Ja, tot de volgende. Bye bye.